Je koopt een bijzondere, opvallende auto. En daar moet je, ja, dan val je dus op. En als je dan bij het stoplicht staat, ja, dan kan je of de vinger krijgen of een duim. En ik krijg vaak de duim. Nee, mensen kunnen het waarderen. Ferrari vinden ze wel heel mooi. Daarentegen heb ik ook een Bentley. Ja, niet om, maar dat vinden mensen op de grote weg zien een heel duidelijk verschil. Dat mensen blijven dan gewoon links hangen. En die willen jou niet voorlaten. Maar kom je met een Ferrari aanrijden, die willen ze wel even van dichtbij zien. Hey, dan gaan ze snel opzij en nog een keer erachter. Dus dat is een heel ander beeld. En dat is, dus de waardering zit hem dan in de auto, niet per se in de bestuurder.
Welkom bij Quote, podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Eelco van Koten. En Paul, ik wil natuurlijk weten waar jij benieuwd naar bent.
Ja, nou, we kennen Eelco natuurlijk als de nummer 401 van de Quote 500. Goed voor een vermogen van 155 miljoen. Dat de basis van dat fortuin is gelegd met platenbedrijf Spinning Records. En daarna is hij gaan investeren, onder andere in de steden. Maar wat opvalt is dat hij ook heel veel zit in sectoren die vooral de jeugd aanspreken. Dus dan hebben we het over muziek, dan hebben we het over crypto, over een mediabedrijf. Ja, Eelco en ik zijn ongeveer even oud. En ik vraag me dan als genoot af... hoe hij ervoor zorgt dat hij een beetje bijblijft met de tijd.
Ja, nou, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar waar we mee beginnen is de vraag: wanneer realiseerde je dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Ja, dat blijft altijd lastig natuurlijk. Omdat je voornamelijk bezig bent met succes. Dingen doen die je leuk vindt en voor je gevoel waar je dan goed in bent. Zoek toch naar talent, zeker als je wat jonger bent. En dan is die ambitie veel belangrijker als geld verdienen, zeg maar. Geld verdienen is geen doel op zich. Dat is een soort afgeleide van een succes. Maar succes is veel leuker als dat geld verdient. Dus ik ben daar nooit mee bezig geweest om nou te zeggen: oké, wanneer was ik miljonair? Of miljonair worden was een ambitie of was een doel op zich.
Maar wanneer wist je het?
Ja, dan zie je dat feitelijk op papier bij de boekhouder. En dan denk je, oh, allemaal magisch. Nu is het zover. Maar dat is dan een jaar later of jaren later. Ja. Ja, wanneer weet je dat? In loondienst word je niet zo gauw miljonair. Ik in ieder geval niet. Dus ik begon op mijn 28e met een eigen muziekuitgeverij. Ik kon een catalogus overnemen van mijn vader. Ik ben daar begonnen in Red Bullet en daarna de music. Had ik wat deals getekend. En ik mocht voor mezelf beginnen in loondienst. Naast het verhuren van mezelf aan mijn vader als manager van Red Bullet en daarna. Met het starten van een eigen uitgeverij. Met een catalogus overnemen. En toen begon ik al met een miljoen gulden schuld. En dat was een kleine 2 jaar later omgezet in een miljoen winst. Dus dat is best snel gegaan. Toen was ik 30. En toen dacht ik, oké, ja, dat hebben we goed gedaan.
En heel eventjes voor de record, hè, want wij hebben in de Quote 500 iets wat we de self-made meter noemen, waarin we aangeven in hoeverre mensen hun fortuin nou daadwerkelijk aan zichzelf te danken hebben. Jij staat er zelf in met 5 sterren, het maximum, 100% self-made. Als ik dit zo beluister, denk ik van ja, moeten we hier niet eigenlijk een tandje afschaan?
Nee, zeker niet. Kijk, je moet het ergens leren. En ik ben opgegroeid met een vader en een moeder in ondernemerschap. Mijn moeder had een sigarenwinkel, heel boeiend, ik rook niet. En mijn vader had een muziekuitgeverij, een label en was als investeerder al betrokken bij veel ondernemingen, waaronder Endemol bijvoorbeeld, destijds John de Mol Producties.
Ja, Quote 500 lid ook, hè?
Ja, ja. Ex-lid inmiddels, ex-lid. Maar heel lang lid geweest, zeker. En heel erg trots daarop natuurlijk. Waar ben je dan mee bezig? Wat ik wilde eigenlijk, je groeit op in een familie met ondernemerschap. Dus dat is net als bij een accountant. Dan worden kinderen ook accountant of bij een rechter of een advocaat. Dan worden de kinderen ook wellicht advocaat. Zo gold het ook bij mij. Alleen dan veel generaler van het ondernemerschap sprak me heel erg aan. De ambitie, talent, dingen doen, dealtjes doen. Dus dat zie je om je heen bij mijn vader. En dat vond ik altijd heel bijzonder. Maar ik dacht wel, ik wil eerst mijn papiertje. En ik was niet zo goed op school, maar ik zag een eerste dagopleiding makelaardij. En die heb ik heel snel gehaald. En toen liep ik stage bij een makelaarskantoor. En toen stond ik al bij de Kamer van Koophandel. Daarna bij de rechtbank. Toen ik 22 was, was ik de enige makelaar-taxateur van onroerende goederen destijds. En de jongste makelaar van Nederland eigenlijk. Maar dat ging veel te snel voor het beroep. Want dan ben je 22 en eigenlijk te jong weer voor het beroep. Mooi het papiertje, maar dat is dan weer je nadeel. En toen liep mijn contract af bij het makelaarskantoor. Toen zei mijn vader, nou weet je wat, kom bij mij werken zolang je het nog niet weet wat je gaat doen. Zo ben ik eigenlijk begonnen bij mijn vader in het ondernemerschap, in de muziekuitgeverij. Onderaf beginnen, boekhouding, daarna acquisitie, invoeren titels. Toen dacht ik, oké, die uitgeverij, dat weet ik nu. En nou, toen naar het label Red Bullet, nou ook weer op dat boekhouding, royalty administratie. En exportatie van masters en daarna zelf A&R. Dus eigenlijk alle facetten van de muziekindustrie doorlopen. Want het is niet in de muziekindustrie, in de publishing of in de platen, van je leest een boek en je leest het en je weet het. Nee, dit zijn allemaal ervaringen en weetjes en regeltjes die je dan onderweg moet leren. Dus toen was ik 26 en toen stond ik bij mijn vader wel luisteren. Dit kan ik heel goed, Red Bull lukt. En daarna dacht ik, wil je partner in worden? Nou, dat vond hij allemaal heel lastig. En toen zijn we 2 jaar later er een alternatief voor gevonden. Ik verhuur mezelf aan hem en ik begin mijn eigen muziekuitgeverij. Dus uiteindelijk dat ondernemerschap, dat heb ik meegekregen van huis uit. Als je het hebt over self-made. Maar dat is meer het afkijken van het ondernemerschap. Hè, wat er in je bloed zit, het DNA. Maar uiteindelijk iets vinden waar je goed in bent zelf. Dat was die muziekindustrie of het ondernemerschap eigenlijk. Daar heb je dan talent voor. Dat leer je polijsten en die ambitie. Ja, dat is wel iets wat ik dan ook zelf wel heb.
Maar nog heel even, zonder flauw te willen zijn. Was je ook zo snel succesvol geworden in die platenmaatschappij als je niet die catalogus van je vader over had kunnen?
Ik weet zeker, was het niet de muziek geweest, dan was ik wel succesvol geweest in de vastgoed. Uiteindelijk daar had ik voor gestudeerd. En dat is iets wat ik nu nog steeds doe.
Ja.
Dus hoe dan ook had ik wel, ik ben heel ambitieus en ik heb wel talent voor ondernemerschap. Ik ben wel handig. Dus dat was me hoe dan ook wel, had ik iets anders gevonden.
Ja, ja.
Alleen ja, dan is het de muziek. Wat mijn aanspraak in de muziek is, kijk, je hebt niet 40 muziekuitgeverijen in Nederland. Je hebt wel minimaal 40 makelaarskantoors in Nederland. Dus ik dacht, oké, die makelaardij, dat komt nog wel een keer. Mocht die muziek niet lukken en mocht ik daar geen affiniteit mee hebben of dat niet lukt, dan kan ik altijd van de muziek weer terug in de makelaardij. Maar laat ik nou eerst het moeilijke proberen. Dat was die muziekindustrie. Nou, dat was allemaal gedoe. Dus in 98 ben ik muziekuitgeverij begonnen. Begon ik gelijk met een Edison met Fiesta van de Sun Club. Dat grote hit, nu nog steeds. David Guetta heeft hem net weer gesampled.
Zing het eens.
Ja, dat is een semi-instrumentaal nummer. Maar David Guetta heeft er nu echt weer een top 10 wereldwijde hit mee gescoord. En hij staat weer nummer 1 DJ van de wereld. Dus dat is fantastisch met hetzelfde nummer. En Akon heeft dat gezegd. Dus dat is wel een beetje een rode draad in mijn carrière geweest. Dus daar begon ik mee.
Hey, en je hebt met alle grote Nederlandse artiesten uit de elektrische dansmuziek, zo heet dat toch, hè? Electric Dance Music, heb je samengewerkt. Die heb je ontdekt, groot gemaakt. Maar hoe herken je nou zo'n groot talent in de vroege fase?
Nou, talent is iets waar je denkt dat iemand dat heeft. En dan ga je met zo iemand aan de slag. Hè? Je maakt een selectie. Je kan horen in de muziek, als een producer moet muziek maken, en in die muziek kan je horen dat iemand anders is. Of dat hij voor zijn ervaring veel ervaring heeft in het produceren van muziek, het samenstellen van een track. Of daar talent in zit, in die tracks die je dan hoort. Alleen een track is nog geen release en er is zeker nog geen radiohit. Daar zit een heel groot station tussen. Dus met dat talent ga je aan de slag. Je tekent met iemand een exclusieve productiedeal of een auteursdeal. En dan ga je met zo iemand aan de slag. En dan probeer je dus zijn muziek beter te maken, zodat ook in zijn carrière de platen steeds beter worden. Kijk, Nolan van Heldens. Ja, die is 2 jaar bezig geweest voordat hij uiteindelijk Gecko had. Dus van dat we hem tekenen tot aan Gecko, ja, daar zitten 8 platen tussen die niet zo goed zijn als uiteindelijk het resultaat na 2 jaar. En dan die plaat van 2 jaar, dat zet hem dan op de kaart. Gecko, dat was nummer 1 hit in Engeland. En dan ga je verder. Oké, hoe gaan we nu met dat talent en die ambitie, hoe ga je daarmee verder? Hoe maak je nou dat die plaat radiovriendelijk wordt? Er moet een Er moet een topline op, er moet een sterke intro in. Kijk, muziek is iets wat je mooi vindt, maar uiteindelijk is het wiskunde. Wat zit op welke plek in de plaat? Dat noemen ze arrangeren, intro, outro, couplet, refrein en hoogtepunt en dan burn rate, skip rate. Dat zijn allemaal termen en ingrediënten die in zo'n plaat moeten zitten om het uiteindelijk kans van slagen te laten hebben. Kijk naar ABBA bijvoorbeeld, al die nummers, de eerste 5 seconden die je hoort, of Rolling Stones, dan weet je al, oké, dat is die band met dat nummer. Dat hoor je ook bij Ed Sheeran, dat is ook knap. In elke 5 seconden van zijn plaat, dan weet je gelijk, dat is Ed Sheeran en dat is dat nummer. Dus dat is een bepaalde type, dat is een muziekprofiel. En dat zorgt eigenlijk die herkenning, want je begint dan met een refrein, maar dat is niet het refrein wat je na 30 seconden hoort of na een minuut. Dus dat pak je heel langzaam in. Nou, dat is emotie, je vindt het mooi, hè? Maar dat is de wiskunde hoe zo'n track in elkaar zit. En dat is heel erg boeiend. En dat weet iemand van 16, 17, 18, als die binnenkomt bij ons, die weten dat nog niet. Dus dat ga je dan samen, ga je elkaar ook weghelpen. Wij weten vanuit de radio wat er scoort. Hij weet muziek te maken op de zolderkamer en hoe dat station daar naartoe, naar die radiohit. Ja, dat kun je samen doen.
Ja.
En misschien heb ik wel talent. So, ja. Dus hoe weet je nou of iemand talent heeft? Ja, je tekent iemand met een bepaalde verwachting. Maar talent alleen is niet voldoende. Uiteindelijk moet je ook... Dat is een mooi verhaal. Julian Jordan tekende op hetzelfde moment als Martin Garrix. En ze konden allebei draaien en ze waren allebei producer. Alleen je zag Martin Garrix, ja, die liep bij ons de deur plat. En die hing om de nek bij Jorn van de A&R, de muziekredactie. Want die wilde van Jorn juist leren van oké, hoe moet ik dat nou doen? En waar moet ik op letten? En wat is de stijl die nu populair is? En wat moet ik doen? En, ja, dus die was heel actief bezig om die platen te creëren en beter te maken. En Julian Jordan, ja, die maakte dan 3 platen en die kwam bij Jorn en die zei, joh, dit is het, kies er een uit. En dat Jorn zei, ja, ze zijn alle 3 niet goed. Dus dan zie je, talent alleen is niet voldoende. Nee. Je moet ook je bed uitkomen en dan, want anders, ja, heb je talent, maar er gebeurt niks mee. Dus
ja.
Andersom, ja, je kan wel heel veel ambitie hebben en de hele dag om de nek hangen bij Jorn. Maar ja, als je niet goed kan produceren, ja, dan wordt het nooit wat. Dus nee. Het is een beetje gewogen gemiddelde van allebei.
Ja. En uitstraling, in hoeverre telt dat mee?
Nou ja, kijk, je moet eerst die hit hebben, want anders weten ze niet wie het is. Hè? Want anders word je niet geboekt op een podium en dan sta je niet bij Tomorrowland. En dan kan je niet je artiestenprofiel, hè? Je hebt muziekprofiel. Ja, dan zie je een artiestennaam en dan die track, die ken je dan van de radio. Maar je hebt geen idee hoe die eruit ziet. Maar daarna ga je werken aan het artiestenprofiel. Hoe ziet iemand eruit? Wat zijn zijn hobby's? Wat laat je zien tijdens reizen? Wat is zijn lifestyle? Want ja, hij brengt één plaat uit per 2 maanden. Maar ja, social media heeft elke dag iets nodig. En dat is dan meer het artiestenprofiel. En dat is dan leuk als dat er leuk uitziet en als het de doelgroep aanspreekt. Maar de grap was, we hadden Martin Garrix, daarna Oliver Heldens en daarna Sam Veld. Als je die 3 naast elkaar zet, dat zijn alle 3 hele andere persoonlijkheden. En die zien er alle 3 heel anders uit. En toch zijn ze heel erg succesvol, alle 3.
Ja.
Dus dat is heel mooi. En we waren er juist heel trots op. Van nou, oké, 3 muziekstijlen, 3 verschillende artiesten en alle 3 uit 1 koker. Spinning Records.
Ja, wat waren de gages van die jongens kunnen vragen?
Ja, dat wordt me wel vaker gevraagd. Kijk, uiteindelijk is dat de markt die bepaalt, wie betaalt wat voor welke DJ. En dat is een spel waarbij je ziet in de commerciële optredens, meer in een club zoals in Las Vegas. Ja, daar is het de populairste DJ en op een Tomorrowland bijvoorbeeld. Ja, daar is dan gage ondergeschikt, want daar wil zo'n artiest de beste show neerzetten op de beste tijd. Om dat als marketing te gebruiken naar zijn doelgroep en om zijn doelgroep te verbreden. Dus de ene doe je iets voor het geld en de ander meer voor het profiel. Maar de markt bepaalt die prijs. Ja. Dus net als bij Formule 1. Ja, Max Verstappen, die kan vragen wat hij wil. Ja, terwijl er misschien andere Formule 1 coureurs zijn die wat minder verdienen. Ja, dat is nou maar hoe het is, denk ik.
Ja.
Ja. Je had het net over het begeleiden van artiesten om te weten wat er in de markt werkt en wat niet werkt. Sta je dan zelf ook elke zomer op Ibiza om tijdens die feesten mee te maken van goh, wat slaat nou aan en wat moeten we gaan maken?
Ja, daar hadden we het er straks even over. Van oké, ja, ik ben 53 en ik was vaak de oudste van het team, zeg maar. Dus hoe blijf je dan feeling houden met je doelgroep?
Ja.
En ja, ik ben dol op jonge mensen. Ik wil weten wat ze beweegt, waar ze mee bezig zijn. En dat is nu nog steeds. En dat was zeker tijdens mijn carrière met Spinning Records ook natuurlijk. En inderdaad, ik was heel veel. Ik was de eerste platenbaas eigenlijk in 2012. Die de hele zomer op Ibiza zat. En waarom was dat eigenlijk? Dat is best hard werken, hè? Want ja, Ibiza, die kent wat andere tijden, zeg maar, werktijden. Maar ik dacht wel, kijk, die DJ's die draaien over de hele wereld in de zomer, want dat is voor hun hoogseizoen. En die komen dus niet naar kantoor. Toen dacht ik, nou, dan gaat dat kantoor naar hun. Dus ik ging naar Ibiza en dan ja, ging ik naar 3 feesten op een avond. En dan bezoeken bij de DJ's. En dan zie je, oké, hoe gaat dat dan? En is het druk? En ja, hoe voelen zij zich? Waar zijn ze mee bezig? Maken ze nog muziek onderweg? Dus dat is backstage. En dan ja, 2 uurtjes en op naar de volgende DJ. Dus dat heb ik lang veel gedaan. Zeker vanaf 2012 tot 2017 op Ibiza. Ja. Ja.
Ben je wel eens jaloers geweest op de roem en de adoratie die hen treft?
Nee, mijn verhaal was altijd naar de DJ's van luister, ik kan geen muziek maken, ik kan het wel heel goed verkopen. En ik heb nooit ambitie gehad om nou wereldberoemd te zijn door dat ik op het podium sta. Daar geloofde ik niet in voor mezelf.
Nee.
En ik heb ook niet die kwaliteit om muziek te maken of te DJ'en. Dat is prima. En ik word zenuwachtig van camera's of van een groot publiek. Dus dat vind ik lastig. Nee, dat was niet voor mij weggelegd. Ik wilde wel beroemd worden met mijn bedrijf. Ja. En dat is goed gelukt.
Ja.
Bespeel je ook geen instrument?
Nee. En dat is heel mooi als muziekuitgever. Zei ik juist, luister, ik kan geen muziek maken. Ja. Kan het wel voor je verkopen. Dus ja. Dat was heel erg in balans. Dat was wel een van mijn pitches.
Ja.
Laten we even naar 2017, het moment dat je Spinning weer verkocht. Waarom deed je dat eigenlijk?
Nou, we hadden het net al even over Ibiza. Hè? Zomer. En dat is eigenlijk hard werken. Want overdag ben je dan bezig. Ik had 90 mensen voor me werken op de management, de uitgeverij en het label. En dat, ja, dat is voortdurend in beweging. Je moet zo zien, we komen van vinyl naar cd's, naar downloads, naar streams. Dus dat zijn andere verdienmodellen. Vervolgens moet je die andere verdienmodellen steeds op een andere manier ook promoten. Hè? Je bannering en phasing, dat is van iTunes bijvoorbeeld en van streams. Maar daarvoor hadden we de verrekkersjob nog, dat je gezegd had, sta in de bak, ben je verloren, sta je in de wand, maak je een kans. Maar dat was dus... Dus zo hard is het gegaan eigenlijk in mijn muziekcarrière. In die 25 jaar dat ik in de muziek zat. En 18 jaar met Spinning. Dus je hebt de verdienmodellen staan in beweging. Je promotiemanieren staan in beweging. Je organisatie. En bovenop nog eens de muziekstijlen staan in beweging. Dance is een groot kader, zeg maar. En daarin heb je deep house, tropical house, trance, noem het maar op. Dus... Alles was voortdurend in beweging. Als baas en eigenaar, daar word je door geabsorbeerd, kan ik je zeggen. Dus ik heb heel hard gewerkt. En ik dacht wel van, ja, dit hou ik niet heel lang meer vol. Dus dat is een van de redenen dat je weinig tijd houdt voor jezelf. Hè? Dan werk je in Nederland, maar ja, je hebt ook Amerika en dan heb je Azië. En dan wil je ook India nog veroveren en Zuid-Amerika. Dus ja, dat was gewoon heel hard werken. Ik sliep slecht en dat jarenlang en dan heel hard werken. Ja, en dan gaat dat spelen. We zochten eigenlijk een strategische samenwerking met een major. Van oké, hoe kunnen we nog meer voet aan de grond krijgen in Azië? En ook in Amerika. En dan, ja, dan ga je praten over strategische samenwerking. En daaruit is eigenlijk voortgevloeid een verkoop aan Warner Music.
Ja, hoe heb je het gevierd?
Nou, dat ging eigenlijk heel snel. Dat is iets waar je dan lang mee bezig bent. Vanaf 1 januari deden we een roadshow op zoek naar die strategische samenwerking of partner, verkoop. En dan ga je naar New York, naar Londen, naar Parijs. Echt een roadshow. En dan verkoop je bedrijf en dan zit je in een DD-traject van 2 maanden. Dat is heel intensief. En dan altijd in de wetenschap van oké, het kan niet doorgaan.
Ja.
En dan gaan we gewoon verder. We hadden het niet nodig. We verdienen al geld. We hadden succes. En dan even iets minder succes omdat de dynamiek verandert. Maar goed, ja, dat hebben we al vaker gehad in die 18 jaar Spinning. Dus we waren eigenlijk, het was niet nodig. Nou, en vervolgens, ja, dan toch heb je die koper en dan toch lukt het. En dan, ja, 's ochtends om 9 uur denk je, nou oké, wachten op het signaal van de notaris. En dat komt om 11:30 en dan wij, oh ja, fuck, we hebben het nog niet verteld tegen het personeel. Personeel toespreken, want ja, Warner wil een persbericht eruit sturen. En dan hou je een speech, hè? Dat moet dan snel voordat het persbericht. En dan vertel ik, ja, dit is mijn laatste werkdag. Ik was nooit in loondienst. Dus met de verkoop van de aandelen was ook gelijk mijn dienstverband gestopt. Of mijn werk voor het bedrijf.
Ja.
Ja, en dan zie je je team, je personeel, je werknemers die dan in huilen uitsnikken. Van, oh ja, fuck, dit is Ilko stopt. en ja, dan ga je naar huis. Ontruim je bureau. Dan ga je naar huis met twee dozen. En dat was het eigenlijk. En dan kom je thuis en denk je, ja, dan moet het allemaal nog bedaren. Ik was bezig met bedrijf runnen. Verkooptrajecten doen. Ik was een huis aan het bouwen. Dus het was een hele spannende tijd eigenlijk. Ja, en hoe vier je dat? Ja, je gaat naar huis. En vrijdagmorgen word je wakker en dan denk je, wow, oké, ga je niet naar je werk. Dat voelde heel onnatuurlijk. En toen zijn we uit eten gegaan. Ik ben uit eten gegaan met mijn beste vrienden. En dat was hartstikke leuk eigenlijk. Heel laat thuis en te veel gedronken. Maar het was wel heel leuk. Ja, ja. En dan moet je wennen aan een nieuwe situatie. En dat is nog veel erger.
Want hoe lang heeft het toen geduurd dat je eigenlijk niks deed?
Nou, ja. Zoals je hoort heb ik heel veel ambitie. Ik vind stilzitten is gewoon niks voor mij. Ik moet bezig zijn. Ik vind ook dat ik talent heb. En ik vind het zonde als daar niks mee gebeurt. Dus ik heb toen bedacht, kort daarna, dat ik, dat heb ik bij Unbetter Than, bij Late Night, heb ik dat gezegd. Van ik wil jonge ondernemers helpen. Belangeloos. Jongens met hun bedrijf wat ze net zijn begonnen. Dus niet een start-up of een idee van papier. Nee, als je een bedrijf hebt en je loopt tegen problemen aan, dan wil ik je graag helpen met mijn inzicht en mijn adviezen.
10.000 mailtjes.
Ja, precies. En daar heb ik 100 uit geselecteerd. Dat heb ik 3 maanden gedaan. Dus 100 keer, 2 uurtjes meeting, kopje koffie, 1 uurtje horen en 1 uurtje advies geven. En dan ga je uit elkaar. En het mooie was, het was belangeloos, dus. En vaak zoeken mensen die dan advies nodig hebben ook een investeerder. Nou, daar had ik geen zin in. Dat wilde ik juist niet. Ik had me voorgenomen, joh, ik doe een jaar niks met de opbrengst.
Ja.
Dus toen, het mooie was, dat zijn jonge mensen die dan praten over hun bedrijf en waar ze tegenaan lopen. Dus daar leerde ik van. En zij leerden dan van wellicht, hopelijk kon ik ze met advies bijstaan. En ik betaalde de koffie. Dus, maar het mooie was voor mij, ik leerde dus over heel veel bedrijven waar ik nooit, schoenenwinkels, schoenenproducten, et cetera, leerde ik dus heel veel insight. En ik creëerde voor mezelf een mooi advies en een snelle analyse. Het gaat altijd over 3 dingen. Dat is visie. Mensen zijn visieloos. Hè? Ze hebben succes, maar ze hebben geen idee waar ze daarna naartoe moeten of wat hun visie is. Het gaat over financiën, hè? Cashflow, inkoop, verkoop, geld verdienen uiteindelijk. Financiën en over organisatie. Als je succes hebt, en alle 3 de dingen, daar hebben we ook last van gehad. Dus als je een succes hebt, dan neem je mensen aan. En dan waarvan je denkt, oh ja, dan nu staat er een team. Maar ja, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En je neemt mensen aan op basis van een cv. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat is iets waar ze goed in zijn. Nee. Dus je bent bezig met je organisatie om dat goed neer te zetten. En ja, leid over iemand die ergens goed in is. Daar hebben we ook last van gehad, hè? De muziekredactie. Ja, ik zei, joh, neem nou mensen aan, hè? En leid dat team. Alleen heel veel mensen zijn geen leiders. Die kunnen niet een afdeling managen. Dus daar heb ik van geleerd. Van ja, als praat met ze. En als je ziet, hey, dat kunnen ze niet, dan moet je daar een manager na zetten die dat wel kan.
Ja.
Dat hebben we ook bij Spinning gedaan. Dus, ja, dus als je ineens 20 mensen hebt, wil dat niet zeggen dat er een synergie is of dat iedereen doet wat ze moeten doen.
Nee.
Of dat bijvoorbeeld de ondernemer, de directeur, dat hij ook een goede manager is.
Nee. En van die 100 mensen waar je mee bent gaan zitten, bij wat ontbrak het meest bij hun? Was dat dan de visie?
Die 3.
Alle 3 was
nou
gewoon...
Ja, ze willen advies hebben. Er gaat iets niet goed.
Ja.
En dat is 1 van die 3. Ja, en als het echt bond is, dan alle 3.
Ja.
Maar visie bijvoorbeeld, en dat zag je bij... Dat zie je ook bij Instagrammers of bij jonge ondernemers. Ja, die bij toeval zijn ze ineens heel erg succesvol in iets.
Ja.
Maar dan weten ze helemaal niet eigenlijk waardoor. En als je dat niet weet, hoe kan je dan zeggen... Ja, waar sta je over 3 jaar of over 2 jaar? Als je dan niet je eigen succes weet. En dat was bij veel bedrijven. Rumac bijvoorbeeld. Ja, die kwamen daar en die gingen van alles doen en... Die was 1 van die 100 bedrijven. Dat ze zeiden, ja, nu gaan we iemand aannemen. Die gaat een bedrijf runnen. Oh ja, maar dat is een part-timer. Hoe gaat hij dat dan doen? Je hebt 20 mensen. En wat is nu, waar ben je nu heel goed in? Ja, we doen merchandise en spreukjes. En uiteindelijk is dat bedrijf ook een beetje uit elkaar gevallen. Ja. Geen visie. Omdat het begon al, ze wisten niet wat hun eigen succes was. Dus als je dat niet weet, ja, hoe kan je dan die biket slaan om waar je wil staan over 2 jaar?
Ja.
Nou, financiën klopte niet. Organisatie was er niet.
Heb je vaak geadviseerd, stop er maar mee?
Nee, want zover is het dan niet. Dan moet je eerst het probleem beetpakken en dan kan je zien, dan gaat het beter. Ik ben niet daarna nog eens gebeld. We hebben je adviezen opgevolgd, maar het werkt nog steeds niet. Dat moeten we doen. Nee, dat heb ik niet gehad.
En de neiging kunnen onderdrukken om inderdaad af en toe geld in iemand te steken?
Nou ja, het mooie was van die 100 gesprekken dat je dan... Ja, je mag advies geven en het streven is dat gratis is, belangeloos. Dus ja, er is geen moedje. Maar dan kan je altijd meekijken van... Nou ja, dus ik heb wel een paar keer geprobeerd om te investeren bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja. Dragon's Den avant la lettre eigenlijk.
Een soort van, ja. Maar dat is zonder verplichting. Kijk, bij Dragon's Den is er een verplichting. Nou ja, niet een verplichting, maar er is een doel waarop ze willen geld.
Ja.
Dus ze lopen dat te pitchen. Terwijl het is veel leuker om uit comfort te praten van oké, laten we kijken naar je problemen of ik je misschien kan helpen met een oplossing. En ik vond dat heel erg leerzaam voor mezelf. Net zoveel als hun, dus het was heel erg in balans.
En als je nu optelt, weet je in hoeveel bedrijven je een directe investering hebt lopen?
Nu?
Ja.
20, denk ik. 25.
En hoe selecteer je dat?
Ik moet het snappen. Ik moet het leuk vinden. En ja, daar moet dan wel toekomst in zitten.
En dan kijk je ook vaak naar de... Wat is de parel in de portefeuille?
Ik vind heel erg leuk Tamara Kuberes van Crocodile. Die is net geïnterviewd, geloof ik. Mm-hmm. Ja, die doet het erg goed. Zij op een nieuwe manier zet ze haar bedrijf in de markt.
Mediabedrijven.
Mediabedrijven. Ze brengt campagnes samen met de influencer, artiest. Samen met het merk. En zij zit er dan tussen. En dat is heel erg open en transparant. En dat is heel erg mooi. Want die artiest wil een activatie. En ja, dat merk ik ook. Maar daartussen moet er een soort chemie ontstaan. En dat doet ze heel erg goed. Dus daar ben ik heel trots op. Ja.
Ja, dus je moet het snappen. Hè? Dat was een beetje mijn nieuwsgierigheid aan het begin. Je zit onder andere ook in crypto. En je zit in muziek. Nou ja, dat je dat snapt, dat snappen we.
Ja.
Maar bijvoorbeeld crypto. Ja, hoe blijf je daar dan een beetje bij als toch wat oudere jongeren?
Ja, nou ja, dat is ook iets van de jongere generatie. En ja, daar praat je dan over met vrienden. En dan denk je, oh ja, ik doe mee.
En heb je het idee dat je dat echt helemaal snapt? Dat spelletje van die crypto?
Nee, maar ik snap wel... Kijk, ik ben heel goed in merken bouwen en ook doelgroep bepalen. En dat zie ik dan wel. Ja, dat is een goed team met Gijs Nagel en Julian Valet. Ja, dat zijn allemaal knappe koppen die het al een keer eerder hebben gedaan.
Ja, dus kun je blind volgen.
Ja, dan geloof ik ook in het product. Hè, daar is best veel concurrentie in, maar zeker ook in het team.
Uiteindelijk ga je natuurlijk toch weer verder met ondernemen.
Ja.
En dan word je actief in het vastgoed.
Ja.
Dan koop je op een gegeven moment een winkelcentrum waar 1/3 van de panden leeg staat. Denk je dan, dat is een risico, ik weet het niet. Of denk je, ik ga ervoor en we zorgen dat het weer een prachtig winkelcentrum wordt.
Ik ben ambitieus.
Ja.
Dus als er 1/3 leegstand is. Kijk, ik ben geboren in Hilversum. Dus ik heb veel vastgoed in Hilversum. Dat is ook iets, vastgoed snap ik. Maar zeker het gebied Hilversum of het Gooi of Amsterdam. Dat snap ik dan heel goed. Dus kijk, ik weet niet alle wijken in Rotterdam bijvoorbeeld. Dus dat vind ik dan een gevaar om daar mooie winkels of woningen te kopen. Want dan, ja... En steken nog, als ik een woningje in Rotterdam te koop krijg aangeboden... Ja, dan weten ze dat ik geen verstand van heb. Dus, en dan hebben al die mensen die in Rotterdam zoeken... die vastgoedmannen, ja, die hebben dan al nee gezegd. Ja. Dus dat is de reden waarom ik het krijg aangeboden. Maar zo'n winkelcentrum, ja, dat is een prachtig gebouw. 20 jaar oud, hè, goed energielabel. Dus daar valt allemaal niks mee. En dan is het aan het ondernemerschap, aan de ambitie om dat te vullen. Nou, we hebben het verkocht aan de bibliotheek... van Hilversum. En dat is natuurlijk een prachtige deal, want die zitten nu buiten het centrum. Dus het mooie is, de bibliotheek brengt 300.000 mensen naar het centrum van Hilversum. En net aan de kant waar wat meer traffic nodig was. En toevallig heb ik heel veel winkels daaromheen. Dus dat is
toevallig.
Dus ik ben heel blij.
Dat bibliotheekgangers niet de grote spenders zijn, volgens mij.
Nee, maar het is heel erg leuk publiek. Als je komt bij een moderne bibliotheek nu, dan zie je... scholieren bijvoorbeeld, ja, die gaan niet thuis studeren. En dat doen ze ook niet op school. Maar waar gaan ze wel en masse heen? Dat is naar de bibliotheek. Er zitten gewoon 200.000 leerlingen. Die zitten daar te studeren. Ja, die nemen dan een koffietje. Dus dat is een mooie winst voor Hilversum, vind ik zelf. Voor alle winkeliers en mij als winkelier in het bijzonder.
Je moet wel heel geduldig zijn in het vastgoed. Hè?
Ach, vreselijk.
Ja, en dat
ben ik niet.
Nee, precies. Dat is niet echt een eis dat ik jou toedicht. Hoe doe je dat?
Nee, dat is echt vreselijk. Dus je maakt een horizon en dan zet je de mensen bij die dat dan managen voor je. Ja, ik vind dat vreselijk. Ja. ik ben niet geduldig.
Nee.
Dus dan grijp ik al gauw in dat ik denk, nou even met de wethouder. Oké, we zijn maar toe. En de directrice dan voor de bibliotheek. Ja, dan haal ik die lijntjes naar mezelf toe. Want dan wil ik het uit de eerste hand weten en ja, die commitment even zien en in de ogen kijken. Maar dat is inderdaad, ja, dat is een nadeel. Veel beter kan je een bedrijfshalletje kopen, huren binnen 6 maanden. En dan ja. staat dat er weer klaar bij voor 10 jaar.
Ja.
En,
ja.
en dit zijn echt projectmatige dingen. Ja, dat past niet bij mijn geduld, wat ik niet heb. Maar aan de andere kant is dat ook wel weer een ambitie. Van oké, laten we hier de schouders onder zetten. Laten we het mooi invullen.
Ja, ik geef een wankelbruggetje maken. Bent iemand die graag snelheid maakt. Ik zag je laatst op de Instagram met een prachtige nieuwe Ferrari. Als jij in je sportauto door het dorp rijdt, heb je dan het gevoel dat je, dat wordt gewaardeerd, dat het wordt gerespecteerd?
Ja. Ja, en ik vind ik wel. Ik woon in het Gooi, nee, maar ook in Amsterdam. En kijk, je koopt een bijzondere, opvallende auto. En daar moet je, ja, dan val je dus op. En als je dan bij het stoplicht staat, ja, dan kan je of de vinger krijgen of een duim. En ik krijg vaak de duim. Nee, mensen kunnen het waarderen. Een Ferrari vinden ze wel heel mooi. Daarentegen heb ik ook een Bentley. Ja, niet om, maar dat vinden mensen op de grote weg zien een heel duidelijk verschil. Dat mensen blijven dan gewoon links hangen. En die willen jou niet voorlaten. Maar kom je met een Ferrari aanrijden, die willen ze wel even van dichtbij zien. Hey, dan gaan ze snel opzij en nog een keer erachter. Dus dat is een heel ander beeld. En dat is, dus de waardering zit hem dan in de auto, niet per se in de bestuurder.
Ja, ja. En over Ferrari's gesproken. Je hebt afgelopen zomer de Mille Miglia gereden in een schitterende oude Ferrari. Hè? Dat was een bucketlist dingetje.
Ja.
Wat staat er nog meer op je bucketlist?
Ja, dan moet ik goed nadenken. Kijk, die Mille Miglia is een hele bijzondere reis. En uiteindelijk komt het uit de jaren 30, geloof ik, jaren 40. Alleen, en deze auto was volgens mij uit 1953. Ja, toen werd er Mille Miglia gereden op snelheid. Maar wat je nu, waar je nu tegenaan loopt is dat er is verkeer op de weg. Er is een rotonde, er is een stoplicht. En dat had je toen helemaal niet. Je kon vol gas de bocht om de heuvel op. Nou, deze auto was niet gebouwd om stil te staan en dan vanuit de 1 of de 2 de heuvel op te rijden. Dus ja, dat was een krimon met fantastische belevenis. Maar hij ging kapot, de auto. En dat vond ik niet heel erg. Het was uitputtend sowieso. Want 's ochtends om 8 uur zit je al in de auto. En dan 's avonds om 9:30, 10:30 kom je pas op plaats van bestemming. Want het is niet grote weg. Het is allemaal binnendoor. En ja, met alle oponthoud. Dus het is een hele uitputtingsslag. De rally op zich. En deze auto nog eens in het bijzonder. Ik had gehoorbeschadiging dagen rijden.
Oké, dus dat hoef je niet nog een keer te doen. Wat wil je nog wel heel graag doen?
Nou, cruise vind ik heel erg mooi. Klinkt heel, heel saai misschien, maar een cruise. Ja, dan kan je kiezen voor je eigen boot misschien. En dan doe je een stedentrip op de Middellandse Zee of met een grote cruiseboot. Langs Mexico en de Caribbean af. Ja, dat lijkt me nog heel erg mooi.
Nou, dat klinkt vrij bereikbaar, toch?
Ja, dus we moeten even tijd voor maken nog steeds.
Ik wou het nog even hebben over Ledo. Een van de laatste bedrijven die nog hebben opgericht. Ja. Nou ja, we kunnen hem niet overslaan. Je richtte dat bedrijf op om nieuwe artiesten te koppelen aan influencers die veel bereik hadden.
Ja.
Zodat de artiesten dat bereik konden meeliften en zo hun muziek onder de aandacht konden brengen. Met jouw kennis in de muziekindustrie zou je denken van, goed idee. Maar dat ging wel vrij snel mis.
Ja, en dat komt door 1 ding. Schoenmaker hier bij je leest. Kijk, als je de muziek en die influencers, dat is een hele mooie markt. Dan moet je een marktplaats bouwen. Ja. En wat is dat? Software. En daar ben ik gewoon in de maling genomen. Ik heb daar te weinig verstand van om dat zelf goed te beoordelen. Software.
Ja.
Dus dan maak je een afspraak over wie dat bouwt, hoe het eruit ziet. En een contract maak je daarvoor. Ja, en dan loopt dat hopeloos uit. Het bedrag. En vervolgens een niet werkende website. Ja, en dan komt daar een discussie en dan kom je niet helemaal uit.
Ja.
En dat is daar gebeurd, helaas. Daar ben ik niet trots op. Ja, en dat is mijn enige project wat in mijn carrière wat tegen is gevallen.
Ja.
En als je dan kijkt naar, is de ellende van een mislukking, staat het in verhouding tot het genot van een goede deal? Of loopt dat scheef?
Nou, al die goede deals ben je ineens dan vergeten en die succes. Hè? Dan zit je wel met die ene zeepert waar je dan last van hebt. Want ja, je bent daar heel enthousiast over. En dan valt dat gewoon heel erg tegen. Buiten je macht om. Weet je, ik was erbij, keek ernaar, maar ik had daar geen invloed op. Nee. Kon het niet beoordelen. We gingen online met een website met een heel grote marketing. En uiteindelijk bleek die hele website niet gebouwd te zijn aan de achterkant. En dat is echt vreselijk.
Ja.
Dat is vreselijk. En daar leer je dus heel veel. Ja, daar leer je van. Niet zo hoog van de toren blazen. En beter het in de gaten houden. Ja. Kleine dingetjes laten zien. Maar luister, het is mij overkomen, maar de overheid overkomt het elke maand, geloof ik. Vaak, luister, het staat vaker in de krant. En ik dacht altijd, ja, ik
dat gebeurt
overkom
mij niet.
Mij niet. Ja. Doe een goed contract, advocaten erbij.
Ja.
Ja, je hebt je broncode, die is van jou. En, nou ja. Dat kun je doen, hè. Dat zijn afspraken. Maar ja, je hebt niet invloed op iemand die zich dan niet aan de afspraak houdt.
Nee. En denk je dan nog van, het concept vind ik nog steeds heel goed.
Ja, het heet nu Collab House.
Ja, dus dat zet je dan op.
Ja, en dat hebben we, er stonden dingen op de roadmap en die zitten er nu allemaal in. Kijk, Spinning Records en de traditionele muziekindustrie zit heel erg op die rechten. Van, nou, ja. Oké, ik ga je plaat uitbrengen, maar je moet eerst een contract tekenen. Nou, als het succes wordt, krijg je misschien geld. Maar ja, dat is geen garantie op succes. Dus toen dacht ik, oké, en dat is dat geld dan voor die 0,5% van alle artiesten, die hebben dan een platendeal wellicht. Hoe kan ik nou een plek creëren voor al die independent artiesten, waar ze dan muziekdistributie zelf kunnen doen, waar ze zelf kunnen samenwerken met een influencer, waar ze zelf muziek kunnen aanbieden voor een podcast gekleerd, en wellicht geld ophalen via een NFT. Nou, ja. Dat heb ik gebouwd en dat is nu online. We hebben 50.000 gebruikers, dat heet Collab House. En dat is voor podcastproducenten, voor filmmaatschappijen, voor reclamebureaus. Want het is pre-cleared. Dus die artiest heeft al bepaald wat hij wil hebben.
Ja.
En die podcastproducent die drukt op de knop en die heeft al toestemming, krijgt een contract. En heeft toestemming om die muziek te gebruiken.
Ja, wij hebben natuurlijk zelf een muziekje laten maken. Zullen we er naar overschakelen?
Goed idee. Je luistert naar de podcast Mijn Eerste Miljoen van Quote. Ben je benieuwd wie er volgende week de gast is? Abonneer je dan op je favoriete podcast app of via YouTube, want daar zijn we ook.
Dankjewel.
Dankjewel.